en welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Wat leuk dat je vandaag weer luistert. We gaan het vandaag eens hebben over een heel ander onderwerp dan je gewend bent van mij en van deze podcast. Ik heb het namelijk veel over astrologie en persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, hoe je astrologie kan inzetten om de mensen om je heen nog beter te begrijpen. Maar met astrologie kan je ook uitspraken doen over misschien nog wel veel grotere zaken. Dus vandaag zal het ook gaan over astrologie en het wereldgebeuren, wat er op het wereldtoneel gebeurt, wat er in de wereldpolitiek gebeurt. En dat doen we aan de hand van eclipsen. En hiervoor ben ik in gesprek gegaan met Menno Noordervliet. Menno is al sinds de jaren 80 erg bezig met astrologie. Hij is ook voorzitter al 20 jaar van de Nederlandse Vakvereniging voor Astrologen, de AVN. En hij heeft zijn eigen methode om hele precieze voorspellingen te doen qua wat er gaat gebeuren. En vandaag zullen we het ook specifiek hebben over wat de astrologie te zeggen heeft over Rusland en Oekraïne op het moment. Maar we bespreken meer van zijn voorspellingen uit het verleden die heel accuraat gebleken zijn. Ook als je over het algemeen meer wil weten over eclipsen en wat die nou precies te betekenen hebben in astrologische zin, dan zou ik vooral door blijven luisteren. We hebben het nog over allerlei verschillende manieren van duiden, over Menno's boek. Er komt in ieder geval van alles ter sprake en het is weer echt een mooie deep dive in een specifiek onderwerp geworden. Ik wens je alvast veel luisterplezier en mocht je achteraf nog vragen hebben of iets willen bespreken, je kan mij altijd bereiken en je kan de website van Menno ook in de show notes vinden. Nou, wat ontzettend leuk om vandaag eens in gesprek te gaan over een actueel onderwerp. Want in deze podcast heb ik het normaal veel over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, hoe je astrologie nou eigenlijk vooral voor jezelf kan gebruiken. Terwijl er natuurlijk ook hele andere dingen zijn die je kan doen met astrologie. En hartstikke interessant ook. Dus ik ben vandaag in gesprek met Menno Noordervliet, over eclipsen. En jij kan het beste toelichten natuurlijk wat de bijzondere betekenis van eclipsen zijn. Maar als eerst zou ik het wel leuk vinden als je jezelf nog even kort zou willen voorstellen.
Ja, nou, ik ben dus Menno Noordervliet en ik ben al lang met de astrologie bezig. Al sinds mijn studietijd in Amsterdam. Ik heb psychologie gestudeerd en ik vond het eigenlijk leuker om naar de lezingen van Melly Uilder te gaan in de Kosmos. Dat jongerencentrum, of dat was eigenlijk een meditatiecentrum later. En Melly Uilder gaf daar lezingen en dat vond ik eigenlijk super interessant. En ben toen eigenlijk vanuit de boekjes horoscopen gaan maken. Je had toen weinig astrologieboeken. Eigenlijk maar een paar. En er zaten ook nog vaak fouten in. Maar ik ben voor mezelf horoscopen gaan maken en toen ontdekte ik dat een goede vriend van mij Ran was en een vriendin van mij ook een Ram en ik had Ram ascendant en dat was eigenlijk de eerste klik. Ik dacht, hé, dat is grappig en toevallig, misschien heeft dat betekenis. Maar goed, ik ben daar heel lang mee bezig geweest verder, tijdens mijn studententijd en later ook. En op een goed moment ben ik een praktijk begonnen. En ik heb eigenlijk sinds de 80e jaren een praktijk. En dat is een praktijk die ook steeds meer gericht is op het bedrijfsleven. Ik heb heel veel fantastische opdrachten gehad. Ik denk heel uniek. Ik mocht voor één bedrijf van 150 mensen bijvoorbeeld, moest ik allemaal horoscopen maken van iedereen.
Oh jee.
Ik ben dan een paar jaar mee bezig. Maar dat was super. Nou ja, verder ben ik natuurlijk voorzitter van de AVN, dat is een astrologievereniging. Dat doe ik ook al 20 jaar. En ik heb aan huis een praktijk en soms op locatie. Ik werk ook samen met een coach. Daar doe ik dan de horoscopen voor zijn klantjes. Hij zit erbij, dat is ook altijd leuk. Dus je hebt altijd een check. En ik heb ook heel veel gedaan voor de ARC, dat is een managementbureau. En wel altijd intensives, ook in Frankrijk. Ik ben wel 10 jaar naar Frankrijk op en neer gereden om daar horoscopen te doen. En ook in Nederland. Dus ik heb eigenlijk ja, een drukke praktijk, zelfs tot nu toe.
Ja, wat mooi. En ook veel samenwerkingen in het verleden
Ja.
dus gehad.
Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste om het in verband met een groep te doen of een therapeut. Heb ik ook veel gedaan samen met een therapeut. En dat het dan uitgewerkt wordt door die therapeut bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk het leukste, vind ik. En daar leer ik het meest van, want dan krijg je ook feedback. Weet je, als je alleen als enige een horoscoop doet, als één pitter, dan krijg je nooit feedback. Ja, van je klant soms, maar dat is eigenlijk altijd maar minimaal. Zeker over het gebeuren zelf, hè?
Ja,
Ja.
en op een gegeven moment ben je ook bezig gaan houden met niet alleen de psychologische component, of de horoscopen van individuen, maar ook het wereldgebeuren. Wanneer
Ja.
is dat zo'n beetje op je pad gekomen?
Nou, ik was zo dat ik in gesprek was met de NVOA. Dat is een wetenschappelijke astrologievereniging in Utrecht. En daar had ik gesprekken mee. In een soort groepje hadden we op een goed moment. En toen werd er eigenlijk gezegd van, nou, er zijn eigenlijk zo weinig astrologen die echt goed kunnen voorspellen. En dat het ook verifieerbaar is dat ze dingen zeggen die achteraf verifieerbaar zijn. Je kan vooraf altijd heel makkelijk zeggen, oh ja, dat heb ik voorspeld of zo. Maar dat je het achteraf kan zeggen. En toen zei ik, nou, ik heb zoveel vertrouwen in astrologie. Een astroloog moet eigenlijk kunnen voorspellen. En toen ben ik me daarop toe gaan leggen. En vooral op eclipsen, omdat het met het wereldgebeuren te maken heeft. Dan kan je dat echt ook verifiëren natuurlijk. Of het klopt, of het uitgekomen is. En dat is nou zo'n 4 jaar geleden ben ik daar eigenlijk mee begonnen. Daar van de NVOA zijn ze echt wel flabbergasted, zo van, tjee, dat kan dus blijkbaar toch. En ze publiceren dat ook in hun eigen tijdschrift. En dat
Ja.
vind ik wel leuk. En het is verifieerbaar. Dus voor een bepaalde eclips, hè, een eclips, daar kan je een voorspelling voor maken. Dus voor een eclips stuur ik mijn verhaaltje naar hun op. En dat is best eng, want je weet nooit of het uitkomt. Dus ik zit eigenlijk altijd een beetje in spanning wat dat betreft. Want je kan
Ja.
ook natuurlijk ontzettend afgaan of nat gaan, wat dat betreft.
Ja, het is dan ook wel een uitdaging die je hebt beetgepakt.
Ja. En tot nu toe pakt dat heel goed uit, moet ik zeggen.
Ja, ik ben heel benieuwd ook naar je voorspellingen voor de komende eclips. Maar als eerst is het misschien ook goed om een beetje een introductie te geven op het onderwerp
Ja.
voor de luisteraars die soms beginners zijn in astrologie en sommige mensen
Ja.
zijn daar al heel enthousiast jaren mee bezig. Veel mensen zullen al wel weten dat ja, een eclips in dit geval, of nou ja, wordt ook geassocieerd met een volle maan of een nieuwe maan. En nu wordt er alweer veel gezegd over de nieuwe maan van aankomende donderdag. Dus dat is de 20e, die dan ook plaatsvindt in het teken Ram. Zou je misschien iets willen uitleggen over wat een eclips nou eigenlijk precies is en waarom dat een bijzondere lading geeft aan zo'n volle
Ja,
maan of een nieuwe maan?
klopt, ja. Nou, een eclips wordt altijd bepaald door de Noordermaansknoop in combinatie met een conjunctie tussen de zon en de maan. Want als de Noordermaan erbij komt, als de Noordermaan erbij komt, dan is het zo dat ze op één lijn staan. Dus dat ze dan precies ook een zonsverduistering, hè? Vormen. Want het eigen eclips is eigenlijk een zonsverduistering. Die zien wij niet altijd hier, want die kan ergens op de aarde plaatsvinden, waar het echt donker wordt dan overdag. Af en toe hebben we die hier ook, maar dat is maar zelden. Maar daarom heb je ook altijd wat ze noemen volle eclipsen of partiële eclipsen. Maar het is dus zo dat de Noordermaansknoop en de Zuidermaans, dat is een belangrijke as überhaupt in de horoscopie. Dat heeft altijd met bestemming te maken. Met de levensopdracht of zeg maar het punt waar je opnieuw jezelf kan uitvinden. Als het ware je nieuwe creativiteit kan ontwikkelen, nieuwe dingen kan doen. En het is dus eigenlijk een as, zeg maar. Dus een soort subtiele energie, een soort subtiele bewustzijnsenergie die daar een rol speelt. Maar als die as dus samengaat met zon en maan, heeft dat een hele grote betekenis. En die eclipsen, die zijn dus maar een paar keer per jaar, 2 keer, soms 3 keer hooguit. Maar dat zijn er altijd maar weinig. Maar daar kan je dus een horoscoop van maken voor een bepaalde plaats in de wereld. Hè? Dus wil je een eclips maken voor Amerika, dan neem je Washington, dat is de regeringsstad. Doe je het voor Europa, dan neem je Brussel. Doe je het voor Rusland, dan neem je Moskou. Dus het is als het ware dat je dan die kosmische situatie, die eclips, aardt op onze planeet. Hè? Dus dan heeft het een effect.
Dus dat is locatiegebonden. Ik ben ook nog wel benieuwd naar, als ik het overzicht zelf opzoek en kijk naar de populaire astrologie, wordt er ook wel eens gesproken van eclipsen of verduisteringen als het gaat om een maansverduistering dan, maar dat neem jij niet mee.
Een maansverduistering, ja, die heb je ook. Je hebt lunaire eclipsen ook. Nee, ik richt me vooral op zonne-eclipsen.
Oké, dat is goed.
Dus een maaneclips kan je daar ook in gebruiken als onderdeel in dat hele proces. Maar de zonneclips is het belangrijkste. Maar je kan inderdaad ook een maaneclips hebben. En dan staat de zon en de maan tegenover elkaar. Ook weer langs die noorderknoopas, hè? Noorderknoop, zuiderknoop. Dus je kan een eclips hebben, een zon-maan-conjunctie op de noorderknoop, maar ook op de zuiderknoop. Dat kan ook. Dat is ook een eclips. En het grappige is, er kan een verschil zijn, en dat is best veel, lijkt het, van 16 graden tussen de noorderknoop en de zon en de maan. 16 graden, hè? Want we hebben het altijd over orbsen natuurlijk, van zeg 7 graden, 8 graden of 5 graden. Maar dit kan een orb zijn van 16 graden en dan is het nog een eclips.
Dat zijn dan een aantal goede factoren om rekening mee te houden, ook als mensen hier zelf mee aan de slag gaan.
Ja.
Als ik over het onderwerp lees, dan word ik ook wel eens wat overweldigd door informatie van alle kanten. Je ziet dat de traditionele astrologie nu weer heel populair is, dat daarin eclipsen een bijzondere rol spelen. Je ziet ook dat eclipsen wel eens worden aangegrepen om een soort van doemdenken te verkondigen. Alsof dat ook op persoonlijk niveau dus heel erg merkbaar is als een soort zware invloed. En we hebben hiervoor het er eigenlijk al even over gehad, maar jij staat daar een beetje anders in, toch?
Ja, ik zie dat zeker niet als een doemgegeven, hoor. Nee. Ik denk dat dat heel individueel is, waar die eclips valt in jouw persoonlijke horoscoop. Of dat een bepaalde effect heeft. En het kan altijd een effect hebben en het is vaak een nieuwe start met iets of een of dat er een accent ligt op dat punt in je horoscoop. Dus op je Saturnus of op je ascendant. Dan heeft dat wel effect. Hè? Maar dan heeft het vooral met je ascendant te maken. Hè? Dus dat je, ja. Dus dat meer in de aandacht komt op dat moment. Maar het is niet zo dat dat een negatieve invloed hoeft te zijn. En überhaupt de eclipsen niet, want het gaat over een hele horoscoop dan. Dus net als je persoonlijke horoscoop, er zitten positieve krachten in een negatieve krachten. Hè? En zelfs dat moet je voorzichtig mee zijn, want het gaat dan vaak om spanningen of conflicten of wat dan ook. Of kansen of mogelijkheden, uiteraard.
Ja, in dat opzicht is het ook wat zinloos om een hele horoscoop af te schrijven als slecht of
negatief. Ja, dat heeft helemaal geen onzin. Je hebt wel natuurlijk wat moeilijker horoscopen dan andere, hoor. Sommige horoscopen zitten wat beter in elkaar of sterker of zwakker. Dat wel, dat bestaat wel natuurlijk.
En als je het dan hebt over eclipsen en de impact daarvan op mondiaal niveau, waar kijk je dan naar en heeft iedere eclips eigenlijk een duidelijke impact of waait het soms ook weer over? Is de een meer bijzonder dan de ander?
Ja, absoluut. Er zijn heel verschillende eclipsen. Kijk, een belangrijke regel in de astrologie is dat planeten die asgebonden zijn, die staan sterk. En wat is asgebonden? Dat is dus bijvoorbeeld de ascendant as met de descendant of de MC as met de IC as. Dat zijn assen. Maar ook de Noordermaansknoop, Zuidermaansknoop is een as. De zwarte zon as is een as en de zwarte maan as is ook een as. De zwarte maan heeft dus ook een as, hè, want aan de ene kant staat de zwarte maan en aan de andere kant staat Priapus. En bij de zon is het zo dat tegenover de zwarte zon staat de diamant, dus ook een as. Alle planeten die met die assen verbonden zijn, die staan sterker dan andere planeten. En zeker in eclipsen is dat heel opvallend. En daar leer je dus ook heel van als je dat gaat zien. Dus als bijvoorbeeld een eclipshoroscoop, als daar Mars op het MC staat, op het hoogste punt voor een bepaald land, dan weet je dat daar wat gaat gebeuren. En zo was het ook toen ik bijvoorbeeld de horoscoop van Rusland maakte. Toen was er eigenlijk nog geen dreiging dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Ze hadden wel allerlei. Zeg maar, tanks overal neergezet. Dus er werd wel een beetje over gespeculeerd, maar niemand geloofde dat op dat moment. Niemand geloofde dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Nee, dit was alleen maar dreiging, het was om te onderhandelen, et cetera, et cetera. Voor die eclips van, er was dus een eclips op 4 december. Daarvoor heb ik een voorspelling gemaakt. Heb ik in de horoscoop van Poetin gekeken, maar ook dus deze eclips van Rusland en van Oekraïne. En toen was ik meteen overtuigd dat Rusland Oekraïne zou binnen gaan vallen. Dat zag ik meteen, want in de horoscoop van Moskou, dus Rusland, stond Mars op het MC, op het hoogste punt. En in de horoscoop van Poetin stond Mars op zijn noordenknoop. Zeg maar, zijn progressieve Mars stond op zijn noordenknoop. En daar staat ook nog Priapus bij en die versterkt alles nog eens een keertje. Dus toen ik dat zag, toen dacht ik, ja, dat is duidelijk. Poetin wil vechten. Die gaat daarop los. En dan heb ik een manier om binnen een eclips de tijd te bepalen. En toen kwam ik in februari 2004 uit. Oftewel kwam ik in februari, de 24e februari, rond die tijd kwam ik uit in 2022. Dus vorig jaar. Dus precies op dat moment dat ze daar binnen zouden vallen.
Ja, heel exact.
Ja, en dat was zo exact. En dat had te maken met die Mars hoog in de horoscoop. En de Mars van Poetin zelf ook. En er waren nog wat meer dingen, want zijn progressieve zon loopt naar zijn radixmars toe. Dus dat was ook al een gegeven. En et cetera. Er waren wel meer dingen hoor.
Ja. Dus bij die eclips zag je al, dit gaat gebeuren.
Ja.
En ook hoe het zich ongeveer zou gaan ontvouwen aan de hand van de progressies.
Ja.
En dan staat er nu weer een nieuwe te wachten. En daar zag je ook weer allerlei opmerkelijke dingen.
Ja, dus de nieuwe eclips van 20 april, hè, dus dat is inderdaad donderdag, hè, geloof ik. Ja, aanstaande donderdag, ja. Ja, die was heel bijzonder, of is heel bijzonder. En toen ik die zag, denk ik, nou, dat moet een enorme verandering geven. En het is zelfs zo, want kijk, ik heb ook de afgelopen periodes voorspeld, bijvoorbeeld deze winter, dat daar een enorme blokkade zou zijn, hè? Een soort loopgravenoorlog, dat er niet veel gewonnen zou worden. Nou, dat is helemaal uitgekomen, dat heb ik al een tijd daarvoor voorspeld. Ik heb ook voorspeld de periode dat Oekraïne terrein terug ging winnen. Dat was tegen alle verhoudingen in eigenlijk. Want ja, iedereen dacht van Rusland, nou ja, die kunnen toch wel stand houden. Of die kunnen toch wel stukken inpikken of wat dan ook. Nee, Oekraïne ging terrein terugwinnen. Hè, dus ze hebben behoorlijke stukken land teruggewonnen. Maar het kwam deze winter tot stilstand. En nu krijgen we dus een hele andere situatie. Dat na deze eclips, denk ik dat er heel veel gaat gebeuren. Zowel in Rusland als in Oekraïne.
Wat zie je dan precies in de horoscoop van die landen, astrologisch gezien? En hoe vertaal je dat door naar gebeurtenissen?
Ja, nou, in die eclips van Oekraïne is meteen opvallend dat Pluto exact, maar dan ook helemaal exact op het MC staat. En wat ook interessant is, dat Pluto in de eerste graad Waterman staat. Alle astrologen zijn überhaupt op het ogenblik bezig met wat gaat er gebeuren als Pluto in Waterman komt. We hebben nu een heel lange periode gehad van Pluto door Steenbok. En dat heeft allerlei extreme situaties opgeleverd. Tot op het laatst die COVID-toestanden. Maar heel veel dingen zijn boven tafel gekomen. Allemaal misstanden in banken, in bedrijven, in structuren, instituties en zo. Maar nu gaat Pluto door Waterman heen lopen. Ja, Waterman is natuurlijk een heel ander teken. Is een maatschappelijk teken. Een teken dat te maken heeft met democratie. Met menselijkheid ook wel. En eigenlijk de kreet vrijheid, gelijkheid en broederschap is een hele belangrijke in het teken Waterman. Want Pluto draait rond in 248 jaar. Hè? Rond de zon, dat is een hele tijd, dat is een hele lange tijd. En als je dan die 248 jaar terugkijkt, dan zitten we midden in de Franse Revolutie. En dat was natuurlijk ook een hele bijzondere tijd, want toen hebben ze in Frankrijk het koningschap afgeschaft. Hè? Door de koning en de koningin te doden, letterlijk. En dat is een enorme toestand geweest daar, met heel veel invloeden ook over heel Europa. Uiteindelijk hebben ze het koningschap weer ingevoerd hoor. Maar goed, het was wel een hele bijzondere revolutie. Maar nu krijg je dus Pluto weer in Waterman. En wat zal dat geven? Nou ja, daar kan je een heel lang verhaal over houden. Ik heb er ook wel eens een lezing over gegeven. Maar dat gaat zeker veel betekenen wat betreft vernieuwing in de technologie, in het hele maatschappelijk verkeer. Het is eigenlijk een maatschappelijke revolutie. Het is geen technische revolutie, maar vooral een maatschappelijke revolutie krijgen we. De verschillen tussen arm en rijk moeten opgelost worden. Je krijgt veel, veel meer protesten en allemaal toestanden. Maar goed, maar daarom is deze eclips al interessant. Want Pluto loopt even in Waterman tot en met juni. En dan gaat hij weer teruglopen naar Steenbok. En dan pas in het voorjaar komt hij definitief in het teken Waterman. Dus Pluto Waterman op het MC van deze horoscoop. Ja, wat geeft dat? Dat is natuurlijk dan de lastige van de interpretatie van wat kunnen we daarvan verwachten. En het staat ook nog vierkant die zon en die maan. Dus die conjunctie zon en maan en noordermaansknop. Dus dat is dan de eclips. Hè? Daar staat die vierkant op. Ook nog, dus daar is een enorme spanning. Dus ik verwacht een enorme strijd nog in Oekraïne. Maar het zou kunnen betekenen dat Oekraïne zijn eigen macht terugpakt. Of eigenlijk ja, toch een vorm van overwinning kan behalen. Als ze het heel goed uitvoeren. Er blijft ook wel een atoomdreiging, dat heb ik ook al bedacht. Ja, het zou ook toch een atoomdreiging kunnen inhouden. Poetin schermt daar natuurlijk ook mee, want dat is eigenlijk zijn eigenlijke machtsbasis. Hij denkt dat hij alles kan maken omdat hij een paar atoombommen heeft. En het is ontzettend stom van Oekraïne dat ze vroeger die eigen atoombommen hebben ingeleverd. Onder voorwaarde dat de grenzen van Oekraïne door Amerika, Engeland en Rusland gerespecteerd zouden worden. Nou, Rusland heeft dat niet gedaan. Die heeft het verdrag geschonden. En daarmee is het ook een onrechtmatige oorlog wat ze voeren. Maar in principe kan deze eclips erop wijzen dat Oekraïne de macht terugpakt. Zijn eigen macht terugpakt eigenlijk.
Hoe zou dat zich kunnen manifesteren? Ik heb dan hier zelf geen verstand van. Ik zou Pluto op die positie ook wel snel zien als schokkend, chockerend nieuws. Iets heel destructiefs en heftigs, inderdaad.
Ja, nou ja, dat kan het ook zijn hoor. Dat het heftig wordt, sowieso. Maar het kan ook betekenen dat, omdat Waterman ook al over de waarheid gaat, dat eigenlijk de waarheid van die oorlog meer tot mensen doordringt, ook tot Rusland zelf. En als ik dan naar de eclips van Rusland kijk, dan is daar opvallend dat Uranus juist op de ascendant van de eclips van Rusland staat. En ik heb al eerder gezien dat als Uranus op een ascendant of MC staat bij een bepaald land, dat je dan demonstraties krijgt, hè, voor vrijheid. Dat heb ik gezien bij Iran. Dat was die hele hoofddoekjesaffaire in Iran. Dat speelt nog steeds trouwens. Maar je hebt dus dan te maken met een enorm of met een regime dat heel erg de zaak kan dempen of door angst te wekken. En dat doen ze natuurlijk heel graag. En dat zag je ook in Belarus. Hebben ze maandenlang, heeft die bevolking daar geprotesteerd. Heel veel mensen zijn opgepakt. En nou ja, tegen alle weerstanden in bleven ze maar doorgaan. Maar dat kwam ook door zo'n Uranus op de ascendant. Maar dat heeft Rusland nou, ja. Dus als dat zo werkt, dan zou je toch wel moeten denken dat ook in Rusland langzamerhand de groeperingen zijn of mensen die eigenlijk de zinloosheid van die oorlog zien en de waarheid van die oorlog. Want Rusland is natuurlijk één groot systeem van onderdrukking op het ogenblik. De waarheid mag niet boven tafel komen.
Mm-hmm.
Alles wordt verdoezeld. Vroeger heette het ook alleen maar een speciale operatie. Je mocht het geen oorlog noemen. Als je het oorlog noemde, dan ging je de gevangenis in voor 5 of 10 jaar of nog meer. Maar ja, met Uranus op de ascendant, denk ik, ja, moeten er toch groeperingen zijn. We zien ze nog niet, het is heel moeilijk om dat te zien. Je ziet wel op het ogenblik al iets meer kritiek te komen, ook van binnenuit wel. Maar dat zijn nog vaak mensen die roepen van, eigenlijk moet Poetin nog harder de zaken aanpakken, hè? Dus dat is een beetje moeilijk om dat te beoordelen. Maar ja, het zou me toch niet verbazen als er bepaalde groepen zijn die gaan protesteren. En die vinden dat het zo niet door kan gaan. Want de economie van Rusland is heel erg aan het verzwakken. Er zijn wel veel problemen in de wereld voor Rusland ook wel. Alhoewel ze dus zich eigenlijk oriënteren op China en op andere landen. Dus ze staan niet helemaal alleen. Maar in de westerse wereld zijn ze wel erg geïsoleerd geraakt natuurlijk.
Heb jij eigenlijk nog iets gezien in de horoscoop van Poetin? Of van nou, andere sleutelfiguren?
Het probleem met de horoscoop van Poetin is wel dat de geboortetijd van Poetin niet helemaal zeker is. Iedereen gebruikt dezelfde horoscoop. Dat is een horoscoop met Scorpio, ascendant en Pluto op het MC. Met de zwarte maan erbij, daar op het MC. En hij heeft geen eens zo'n slechte horoscoop, gek genoeg. Maar die tijd is niet helemaal zeker en dat is natuurlijk heel jammer. Want dan op astro.com kan je kijken naar allerlei horoscopen van bekende figuren en er wordt er aangegeven wat de status is van de bekendheid over de geboortetijd. Hè? En bij Poetin,
de Rodden rating.
Ja, bij Poetin geven ze een waardering af van DD, dat is dirty data. Dus dat is totaal onzeker. Maar iedereen gebruikt wel die horoscoop, alsof het de horoscoop van Poetin is. En ik vind hem ook wel heel goed werken, moet ik zeggen. Nou, laten we even aannemen dat het een goede horoscoop is. Dan speelt er nog iets anders, dat hij op het ogenblik een nieuwe progressieve maan krijgt. En dat is in augustus. En ik heb al eerder gezien dat bij bijvoorbeeld dictators of wereldleiders die een nieuwe maan krijgen, een nieuwe progressieve maan dus, hè, dat die vaak dan opstappen of het einde van hun verhaal is. En dat krijgt Poetin dus ook. Dus ik ben benieuwd. En dat is in augustus. En dat valt dus ook in deze periode van, hè, want een eclips werkt van de eclips van 20 april nu tot de volgende eclips. En die is in oktober van dit jaar. Dus dat is een periode waarin het werkt. Hè, dus we zullen niet meteen veranderingen zien. Alhoewel je vaak vlak na het moment van die eclips toch wel bepaalde dingetjes ziet dat ik denk, hé, ja, dat valt ook wel een beetje in dat verhaal. Dat past wel een beetje in het verhaal. Maar dan heb je nog maanden de tijd omdat dat uitgewerkt moet worden, weet je wel?
Ja.
Ja.
En jij zei opstappen, maar ik neem aan dat dat in het geval van Poetin niet opstappen zal zijn op een vriendelijke manier van ik maak ruimte voor de volgende.
Nee, of het wordt een staatsgreep of hij wordt ziek of er gebeurt iets, weet je wel. Gelekte informatie in Amerika van het Pentagon. Misschien heb je daar iets van meegekregen. Daar stond wel in dat ze ontdekt hadden dat Poetin behandeld is voor kanker. Maar in hoeverre dat nou echt allemaal waar is, dat is zo moeilijk om dat te bepalen. Maar hij zou dus via ziekte of een staatsgreep of op moeten stappen. Dat zou heel goed kunnen. Maar hij zal niet vrijwillig gaan, nee.
Ja, bij zo'n conflict kijk je dan eigenlijk ook al vooruit naar de volgende eclips uit benieuwdheid naar de afloop? Of waag je daar liever niet aan omdat de situatie dan eigenlijk alweer heel anders kan zijn?
Ja, dat is heel moeilijk om dat aan elkaar te koppelen, hoor. Maar ik doe dat wel. Ik heb het toevallig, nou je het zegt, heb ik dat niet gedaan voor de volgende eclips. Dat ga ik wel doen hierdaags. Dat wil ik wel weten of je daar misschien lijnen in ziet. Dat er een soort ontspanning is in Rusland of in Oekraïne of wat dan ook. Dat zou allemaal kunnen. Maar dit is deze periode van aanstaande donderdag tot oktober moet een hele spannende, heftige periode worden. Met veel veranderingen, vernieuwingen. Waar dus echt wel veel gaat gebeuren. Je ziet in deze eclipse ook dat heel veel planeten in het 12e huis staan.
Ja, ik zie het.
Dat zegt niet altijd wat, maar ja, dus daar moet ook veel veranderen en losgelaten worden. En dat zal een hele moeilijke kwestie zijn. Nou is het zo inderdaad dat Oekraïne natuurlijk heel veel wapens gekregen heeft, maar ze misschien nog niet volledig en goed kan gebruiken. Maar ze verwachten dus wel een voorjaarsoffensief. Ze hadden dat ook al van Poetin verwacht, maar dat is niet gebeurd, gek genoeg. Maar ze verwachten dus dat dat in mei of juni zal plaatsvinden. Dus, want ja, het voorjaar is natuurlijk nu. Maar ik denk dat Oekraïne nog even de tijd nodig heeft om alle wapens in stelling te brengen. Ja, het is natuurlijk een heel moedig volk, dat is wel gebleken. Dus het wordt gewoon heel spannend. Het wordt gewoon super spannend. Ja.
Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Er zijn natuurlijk, ik heb heel veel eclipshoroscopen gemaakt. En wat natuurlijk ook heel opvallend was voor de vorige eclips, voor Turkije bijvoorbeeld. Daar stond bij Turkije Pluto en Uranus centraal. Pluto op de ascendant en Uranus op het IC. Nou, dan weet je ook al van, hé, daar gebeurt wat. En dat was precies dus die enorme aardbeving. Dat is dan wel geweld van de natuur. Maar dat heeft ook, nou ja, 50.000 tot 60.000 levens gekost. En dus een hele gebied is onleefbaar geworden, zo'n beetje. Hè? En dat geeft ook een enorme verandering. Want eerder krijg je dus verkiezingen in Turkije. Nou, het is maar de vraag of Erdogan dat haalt. Maar goed, op die manier kan je het wel zien. En ik heb ook vaak met andere aardbevingen dat gezien, of tsunamis. Dat haal je er echt uit. En dat is dus wel heel fascinerend. Hè? Of ja. Soms aanslagen in landen, et cetera, et cetera.
Ja. En naar welke factoren kijk je dan bij zo'n aardbeving? Bijvoorbeeld Uranus-Pluto, die associatie snap ik ook wel. Of is het dan vooral Uranus en bij tsunamis iets soortgelijks? Of
ja,
kijk je dan weer naar Neptunus? Of?
Ja, Neptunus, ja, precies. Ja, dat, ja. Neptunus speelt dan ook een grote rol bij zo'n tsunami. Dat hebben we toen in Japan gehad. En we hebben er ook een keer in Phuket gehad, hè, Thailand. Dat was, dat was een enorme tsunami.
En als je dan kijkt naar de komende eclips of die erna, heb je dan ook wel eens dat je naar landen of steden kijkt waar op dit moment niet zo heel veel aan de hand lijkt te zijn, of in ieder geval niet zoiets groots, dat je denkt, oh, er komt wel iets aan. Ik weet niet of je dan ook naar Amsterdam bijvoorbeeld wel eens kijkt. Ik zit dan de laatste tijd in mijn hoofd met,
nou,
nou, ik ben heel benieuwd wanneer het kabinet eens zal vallen. Maar
ja, maar kijk, als je nou kijkt, dit is de eclips van Brussel, hè? Met Rammus ascendant. Nou, er staat Chiron op de ascendant, misschien kan. Maar verder zie je dat er geen planeten echt exact met die assen verbonden zijn. Hè?
Ja.
Hier, dan zie je dat hier bijvoorbeeld, hier is dus de eclips zelf, hier in het eerste huis. Zwarte maan hier. Mars staat nog het dichtste bij het IC.
Ja.
Dus het kan best zijn dat er in Europa ook wel wat dingetjes gebeuren. Maar het is minder duidelijk, hè? Dat zie je meteen eigenlijk. En even kijken. En dan heb ik dezelfde eclips voor Amerika. Hier. Dat
ja.
is ook meteen een heel ander beeld, zie je?
Ja.
Dus hier staat ook Chiron op het IC. Het lijkt net of Europa en Amerika meelijden met de toestand in de wereld, bij wijze van spreken. Maar het is een heel andere horoscopen zijn dit.
Ja, en Chiron zou je dan ook duiden als meer een indicator van hoe de gemoedstoestand is of waar men mee bezig is, dan dat dat direct een gebeurtenis zou indiceren.
Ja, ja. Ja, dat zou ik het interpreteren. Maar. En ja, dus daarom zie je, kijk, want je hebt het dus over het algemeen wel dat mensen vragen, nou, hoe staan de sterren, Menno? Hè? Alsof je wat zou kunnen zeggen, zo in het algemeen over de wereld. Maar dat kan helemaal niet. Hè? Dat is veel te groot. En je ziet dat elk land heeft zo wat dat betreft zijn eigen processen en zijn eigen dingen die het meemaakt. En dat zie je, kan je heel goed via die eclipsen zien. Want ik had weet bijvoorbeeld dat toen in de tijd met die aanslag in Noorwegen, weet je wel, met die Breivik. Hè?
Ja.
Stond ook Mars op het MC. Dus dan is opeens zo'n Mars is dus eigenlijk een aanslag. Hè? Dus je kan het op verschillende manieren interpreteren. Bij Rusland was het meer dat ze gingen aanvallen. Hè? Dus dan waren ze als dader meer. Maar het kan ook zijn dat het een aanslag ergens is. Ik heb dat toen ook een keer gedaan vanuit een horoscoop. Dan heb ik voorspeld dat bijvoorbeeld Trump geïmpeached zou worden in september. En dat heb ik ook een half jaar van tevoren gedaan. Nou, er gebeurde helemaal niks. Dus ik had iets van, nou ja, dit is een foute voorspelling. Maar opeens gebeurde er iets. En dat had ook toevallig met Oekraïne te maken. Dat Trump die ging Zelensky onder druk zetten om informatie te geven over de zoon van Biden, weet je wel?
En, ja.
En daarmee probeerde hij natuurlijk informatie te krijgen waarmee hij een voordeel kon hebben in zijn campagne om president te blijven. Nou ja, en dat was toen voor de Democraten de aanleiding om eindelijk die impeachment te beginnen. En dat was precies in de week dat ik voorspeld had. Maar goed, dat was meer vanuit de horoscoop van Trump. Hè? En daar kan je ook dingen over zeggen via een horoscoop, uiteraard. Maar dat vond ik ook wel een hele opmerkelijke situatie toen.
Ja, is het interessant hoe scherp dat dan uitkomt.
Ja, en, maar goed, ik kan dus echt zeggen van, nou ja, dat heb ik voorspeld. Ga maar na, want ik heb dat gedeponeerd bij die vereniging. Hè? Dus ik heb bewijs. Want er zijn best astrologen die zeggen van, dat heb ik voorspeld. Nou, ik zeg, ja, hoe dan?
Kan je niet meer achterhalen.
Nee, is niet te achterhalen. Maar ik heb bijvoorbeeld deze voorspelling over die inval in Rusland heb ik naar de NRC opgestuurd, maar geen enkele reactie gekregen. Dus geloof het gewoon niet. Terwijl iedereen geloofde dat het niet zou gebeuren. Ja. Alleen Amerika op een goed moment, die hadden dus echt goede informatie. Die gingen pas daarover praten, maar dat was al een maand na december dat ik die eclipse zag, weet je wel. Toen zei Amerika van ja, het zou heel goed kunnen dat Rusland in gaat vallen. En toen geloofde het ook nog niemand, want we hadden hier op een van die talkshows en daar zaten allemaal mensen, zeiden nee, dat gaan ze absoluut niet doen. Dat kan helemaal niet, want daar verspelen ze hun goedwil mee. En dit is zo, dat is alleen maar om te dreigen. Nou nee, ik wist zeker dat ze via die eclipse dat dit zou gebeuren.
Ja. Dus nu ben je eigenlijk ook een beetje een dossier aan het opbouwen met accurate voorspellingen om misschien binnenkort nog eens een punt te maken van jongens, we moeten nog eens serieus kijken naar die astrologie of...
Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, vroeger heb ik ook wel vaak gekeken natuurlijk naar inderdaad bepaalde aanslagen, hè, zoals bijvoorbeeld Bataclan en zo in Frankrijk. En dat krijg je gek genoeg via die eclipse ook uit, hè. Dat is ook heel opvallend. Ja.
Ja, en, dus dat is echt je beste middel.
Ja, dat is dat, anders kan je het niet doen gewoon. Maar ja, je zou eigenlijk een soort programma moeten hebben over de hele wereld, waar je dat allemaal uitplust. Maar dat is natuurlijk lastig. Maar kijk, ik ben me nou een beetje aan het focussen op dit conflict en met de landen die betrokken zijn erbij. Maar in hoeverre je hier iets mee zou kunnen doen naar de politiek toe, dat is maar de vraag natuurlijk. Want mensen die vertrouwen dat niet gauw, hè?
De astrologie?
Nee. Nee, terwijl heel veel individuen daar wel in geloven, hè? Dat merk je aan je consulten of... Maar zo in het grote verband wordt dat toch een beetje ontkend allemaal.
Ja, politici gaan dan wel individueel een beetje stiekem naar astrologen.
Ja, precies,
maar
ja.
Ze komen er nooit voor uit.
Nee, nee. Want misschien heeft Poetin ook wel een astroloog. Zou me niks verbazen.
Nee, zou me ook niks verbazen.
Maar dan wordt het niet goed gebruikt. Dan moeten ze maar eens bij mij aankloppen. Want zo.
Ja, dan wil maar jij wel sorteren.
Maar dat is ook. Maar ja, dat is ook het gevaar van astrologie. Van hoe gebruik je het? Hè? Gebruik je het positief of negatief? Je zou ook de zwakheden van anderen kunnen beschrijven of zo. Hè? En ik kan het, je kan het ook misbruiken natuurlijk.
Ja, zeker. Ik stuitte toevallig een post terug op een artikel over de Britse intelligentiediensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn toen op een gegeven moment gaan samenwerken met een Duitse astroloog die gevlucht was naar Engeland. Ja. In de hoop dat die astroloog de stappen van Hitler militair gezien zou kunnen voorspellen. Ja. Het was hem niet echt gelukt, geloof ik. Het was een beetje een mislukt project. Okay. Maar ik vond het zo'n interessant verhaal. Ook omdat die intelligentiediensten hadden helemaal niets met astrologie, maar waren ook zo wanhopig en dachten van, ja, als Hitler zijn stappen zet aan de hand van de astrologie, dan misschien hebben we er wat aan.
Ja.
Ja, en dan nog even terug naar Oekraïne. Jij duidt die Pluto op de eerste graad van Waterman. Dan neig je ook naar een positievere interpretatie, ook omdat je werkt met een gradetheorie. Zou
Ja.
je daar nog iets meer over willen vertellen?
Ja, dat zijn de graden van Jean Dus. Dat is een boek uit begin van de vorige eeuw. Maar eigenlijk zijn die graden al heel oud. Die stammen eigenlijk uit de 12e eeuw. Maar goed, daar is heel veel aan geknutseld. Maar die graden van Jean Dus, die vind ik wel heel frappant. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Die werken op een bepaalde manier wel. En bepaalde graden misschien niet helemaal even sterk, maar bepaalde graden ook supersterk. En dus ik kijk in zo'n eclips, behalve naar alle andere normale astrologiegegevens, nou ja, dat betrekt ook de zwarte maan, assen erin, et cetera. Die zijn heel belangrijk. Dat doen ook niet alle astrologen.
Nee.
Maar nee, want dat is een hoofdstuk apart, hè? Maar ik betrek ook die graden van Jean Dus erbij. Dus als ik dan bijvoorbeeld zie dat Pluto in die eerste graad Waterman staat, en dat is een graad van een beeld van twee degens met een laurenkrans eromheen. En die laurenkrans die zegt iets over de overwinning. Dus het is echt een strijdbare graad in Waterman. Dan denk ik nog meer van, hé, dat zou wel eens kunnen betekenen dat Oekraïne dat echt gaat winnen. Hè? Of tot op zekere hoogte winnen, want we weten niet in hoeverre. Gaan ze ook de Krim heroveren? Is dat mogelijk überhaupt? Weet je wel? Dat zijn natuurlijk grote vragen. Het zou kunnen, maar dan moeten ze wel van heel ver komen om dat goed te kunnen doen. Ja?
Ja.
Maar wie weet. En daarom die graden, die geven ook een totaal ander beeld van de dierriemtekens. Hè? Want bijvoorbeeld, ik heb het even over die aanslag gehad van Breivik in Noorwegen. Ik heb eens een keer een horoscoop aan iemand gegeven, aan een goede astroloog. En ik zei, wat vind je van deze horoscoop? Dat was een zon in Waterman en kreeft ascendant en maan. Dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd, nog even ergens in tweelingen, geloof ik of zo. Nou, die persoon zei, dat is een super sociaal iemand. Lijkt me een heel aardig persoon. Sociaal, waterman, kreeft, zachtaardig, empathisch, noem maar op. Ik zeg, weet je wie van deze horoscoop is? Ik zei, nou, misschien weet je dat, maar hij wist het niet. Ik zei, nou. Dat is de horoscoop van Breivik, die net 70 jonge mensen doodgeschoten heeft. He? Oh ja? Nou, dat was wel even verbaasd daarover. En dat kwam omdat de zon, nou, dat is niet de enige oorzaak, want er zijn altijd, dat is een stelregel van mij, als er iets gebeurt in een horoscoop, heeft het altijd met meerdere dingen te maken. Het is nooit één ding. He? Er zijn altijd meerdere dingen. Hij had wel een maan, dat weet ik nog wel, ingaand conjunct Saturnus. Dat is al emotioneel natuurlijk wel wat koeler. En die maan is hier één. Maar hij had zijn zon in de 25e graad Waterman. En dat is een graad van criminaliteit. En dat verwacht je helemaal niet in Waterman. Een graad van
Nee.
criminaliteit. Het zijn toch allemaal van die aardige sociale mensen? Zoals ik bijvoorbeeld. Ik wil niet zeggen dat ik altijd sociaal ben, maar. Ja, en dat verandert de zaak. Dus wil je dit soort dingen goed interpreteren, dan moet je eigenlijk toch meerdere gegevens gebruiken. Tenminste, dat is een beetje mijn stelling.
Ja, je had die graden natuurlijk ook uitgewerkt in je boek. Dat heb ik in de kast staan. En daar heb je ook heel interessant veel politieke voorbeelden in genomen. Ik
Ja.
vond dat voorbeeld van Mark Rutte heel voortreffelijk.
Ja, dat is grappig, hè? Ja.
Ja, die maan was het toch, geloof ik? Dat plaatje van een spelend kind.
De maan van Rutte, die staat in de 24e graad Ram. En dat is een graad van inferioriteit. En dan denk ik dat hij op maanniveau daar zich niet zeker voelt. Daarom dat hij daardoor ook geen vrouwelijke partner heeft, bij wijze van spreken. Hè? Want dat werkt niet helemaal goed bij hem. En ook wel altijd een beetje conflicten met het volk heeft. Terwijl hij aan de andere kant toch ook wel goede dingen doet. En natuurlijk heel crisisbestendig is. Hè?
Mm-hmm. Teflonpan als bijnaam.
Ja, absoluut. Ja. Maar dus Rutte heeft bijvoorbeeld een zonnegraad, ook een waterman. De 26e, net één graad naar die graad van criminaliteit.
En dat is maar.
Ja, en dat is een graad van iemand die voor een kloof staat. Aan de ene kant staat iemand met een blinddoek en aan de andere kant met een soort aureooltje. En het grappige is, Rutte wordt altijd afgebeeld als iemand die, of vaak althans, die in een kloof valt. Of zich moet vasthouden aan die twee wanden van een kloof. Ik heb er bepaalde spotprenten van uitgeknipt. Dat is echt ja. Dus zo zie je het ook terugkomen.
Ja, heel beeldend en letterlijk.
Ja.
Mooi. Oké, nou, heel erg bedankt voor deze hele interessante duiding van Rusland, Oekraïne en hoe je die eclipsen inzet. Ik zal al jouw informatie over je praktijk, je boeken, je publicaties in die show notes onder de aflevering zetten. Dan kunnen mensen dat terugvinden. Misschien kan ik ook even wat wij nu wel zien, maar de mensen niet zien als ze dit luisteren, delen. Ik kan ze zelf ook even aanmaken, maar misschien kan jij ze ook even doorsturen, die horoscopen.
Welke horoscoop je wil hebben, dan kan ik dat opsturen, ja.
Oké, ja. Super.
Ja, graag gedaan. En ik vond het leuk om met jou hierover te praten. Ja.
Ja, nou, super. Oké, voor de luisteraars, als je dit een waardevolle podcastaflevering vond, stuur me vooral een berichtje. Ik vind het heel leuk om jouw ideeën te horen en ook vragen die je eventueel nog hebt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.